We gaan met elkaar vanavond een stukje lezen en doornemen uit Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. We hebben inmiddels al een paar keer bij dit prachtige boek hebben we stilgestaan. We hebben gezien dat de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, over het werk van de Heer Jezus gaan op aarde. En het vijfde evangelie, zoals de Hebreeënbrief ook wel eens genoemd wordt, gaat over het werk van de Heer Jezus, wat hij in de hemel doet. En dat is minstens zo belangrijk als wat hij op aarde gedaan heeft. Vers 1 tot en met 6. Daar staat in Hebreeën 3, daarom heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoogpriester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Tot zover dit stukje. Boven dit stukje staat Jezus boven Mozes verheven. We hebben inmiddels al gezien dat Jezus boven de engelen staat. We zullen zien dat Jezus boven Aaron staat, dat hij boven Mozes staat, dat hij zelfs boven Jozua staat. De Heer Jezus die ja, boven alles staat. Dat wordt ook hier heel duidelijk uitgelegd. Deze mensen, Aaron, Mozes, Jozua, dat waren helden onder de Joden. Dat waren echt de top drie, zou je kunnen zeggen, onder het Joodse volk. En Jezus was verworpen door het Joodse volk. En nu laat de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk zien dat Jezus veel hoger nog is dan die hoge mensen daar in het Jodendom, juist in het Oude Testament. Laten we het even gaan bekijken wat er nou precies staat. Misschien wel allereerst even daar een opmerking over. Er wordt in dat eerste vers gezegd, daarom heilige broeders. Zusters, vrouwen onder u, voel u alsjeblieft niet benadeeld hierdoor. Want dan zou je het eigenlijk in het Grieks moeten lezen. In het Grieks staat daar niet broeders, maar adelfos. En adelfos betekent zowel broeders als zusters. Ik heb het u wel eens meer uitgelegd, zoals je in het Duits geschwister zegt. En mannen en vrouwen daarmee bedoelt. Zo heb je hier in het Nederlands geen woord voor. Dus ze hebben maar een woord gekozen. Ze hebben in ieder geval voor broeders gekozen. Maar het is broeders en zusters. Dus laat dat duidelijk zijn. En broeders en zusters, als broeders en zusters staat er, zijn we deelgenoten van een hemelse roeping. Nou, het gaat in dit stukje om het huis van God. Wij zijn het huis van God. In de tijd dat de tabernakel er stond in de woestijn, was dat de plek waar God op aarde woonde. In de tijd dat Salomo de tempel mocht bouwen, was dat de plek waar God op aarde woonde. En waar woont God vandaag? Dat is onze hemelse roeping. Onze hemelse roeping is dat God vandaag onder ons, in ons woont. En dan bedoel ik er niet alleen in ons, dat we als gemeente de locatie vormen, de plek vormen waardoor God op aarde woont, maar ook heel persoonlijk. U kent die twee teksten waarschijnlijk wel uit de Korinthebrief, waar zowel eerst gezegd wordt dat de kerk, de gemeente, de woonplaats is waar God woont. En iets verderop, daar wordt gezegd dat ons lichaam de woonplaats is. Maar goed, laten we ze alle twee heel even achter elkaar lezen. In 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3 wordt gesproken vanaf vers 10 over het fundament wat er gelegd werd voor de kerk. Dat heeft Paulus mogen leggen, het fundament waarop voortgebouwd mag worden. En er wordt op heel veel verschillende manieren gebouwd. Er worden heel veel verschillende kerken gebouwd. En hoe een kerk gebouwd is, hoe een gemeente gebouwd is, dat zal uiteindelijk ook blijken. Dat mag je ook op je persoonlijk leven betrekken. Maar dan staat er in vers 16... Daar staat, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont. Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods en dat zijt gij in het meervoud, dat zijt gij is heilig. En het voorafgaande stukje maakt heel duidelijk dat dit over de kerk gaat. Als kerk vormen wij het huis van God hier op aarde. Als je iets verder kijkt, dan wordt het veel persoonlijker. In hoofdstuk 6, vers 19 van de Korinthebrief, 1 Korinthe 6, vers 19. En misschien wel goed om voor uzelf die twee teksten te onthouden. Dat je weet dat die twee teksten parallel aan elkaar lopen, maar toch iets een andere intonatie hebben. Er staat in vers 19 en 20 van 1 Korinthe 6, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt dan God met uw lichaam. Nou, hier zien we dus dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Vanaf welk moment gebeurt dat? Kunt u mij vertellen, vanaf welk moment is uw lichaam, zo, dit lichaam, een tempel van de Heilige Geest, dus een tempel waar God woont? Wanneer gebeurt dat? Op het moment van je bekering. Op het moment dat je leven gereinigd wordt door het bloed. Dat gebeurde ook met de tempel van Salomo. Die werd eerst gereinigd door het bloed. En toen kwam God erin wonen. Ja, ik weet ook nog heel goed het moment dat ik heel bewust tegen de Heer Jezus gezegd heb. Heer Jezus, wilt u mij reinigen met uw kostbaar en dierbaar bloed? En wilt u in mijn hart komen? Nou, dat is het moment dat het lichaam van Theo Niemeyer werd een tempel van de Heilige Geest. Wanneer vond het plaats, op welk moment vond het plaats dat de kerk het huis van God werd? Wanneer vond dat plaats? Dat vond met Pinksteren plaats. Handelingen 2. Toen de Heilige Geest uitgestort werd en toen kwam de Geest niet meer over hen. Het was niet zo dat de Geest hen alleen maar aanraakte of alleen maar enthousiast maakte. Nee, de Geest van God kwam in de kerk wonen. En elke keer als wij zondagsmorgens bij elkaar komen, dan mogen we weten dat de Heer Jezus, dat God zelf, in ons midden wil zijn. Maar dat niet alleen op zondagmorgen. Maar wij als gemeente van Jezus Christus vormen samen met alle andere kerken het lichaam van Christus. De plaats waar God wil wonen. Nou, ik heb u al verteld, die grote kerk, die bestaat uit heel veel stukjes, heel veel leden. En dat vind ik zo mooi als je het hier hebt over Mozes, die de tabernakel gebouwd heeft. En dan wordt hier die uitdrukking gebruikt, als we weer even teruggaan naar Hebreeën 3. Deelgenoten aan de heilige roeping. Nou, je wordt deelgenoot aan die heilige roeping, je hoort erbij, je wordt een deelgenoot als je ook toegevoegd wordt in dat huis. En het is zo mooi dat daar in de woestijn acaciabomen geveld werden, dat daar planken van gezaagd werden en dat die planken naast elkaar stonden en samen het huis van God vormden. U weet waarschijnlijk wel hoe die planken, die werden met goud overtrokken. En die planken, die werden deelgenoot aan die heilige roeping. Er waren niet alleen planken, maar er was zilver. Zilver wat eerst misschien wel om de hand van een vrouw gedragen werd. En goud. En dat goud en dat zilver werd allemaal geschonken aan de dienst van de Heer. En het werd omgesmolten tot voetstukken van de planken. Tot ringen waar de gordijnen aan hingen. Tot goud voor de ark. Dus dat goud en dat zilver en dat acaciahout en specerijen en zelfs zeekoeienhuiden, ja, en linnen, het kreeg allemaal een hele andere bestemming. Het werd allemaal deelgenoot van iets wat heel anders werd. Het huis van God. En zo zijn wij ook vanuit alle hoeken, als het ware losgemaakt, verlost, gekocht. En we mogen nou deelgenoot zijn aan de hemelse roeping. En de hemelse roeping is dat wij God mogen vertegenwoordigen hier op deze aarde. Dat God te zien is in ons leven. En daarom staat er dan ook, richt je oog, hè? Dat staat heel duidelijk in dat eerste vers, richt je oog dan op de apostel en de hoge priester. We moeten niet te veel op mensen kijken, maar we moeten met name kijken naar, kijk, ons zijn hier, ons bestaan heeft alles te maken met God. Als God er niet is in ons leven, ja, wat voor doel heeft je leven dan? Als er Jezus niet er is in je leven, ja, wat voor zin heeft je leven dan? Dus richt je oog op Jezus, het gaat om hem. Trouwens, dat is een vers wat een paar keer voorkomt. Laten we ze alle drie even naast elkaar leggen. Hier hebben we dus, richt je oog op Jezus. In hoofdstuk 2 vers 9, daar staat in het begin. Daar kun je zien naar het gebrekkige van de mens. Hè, dat kun je daar voorlezen. Dan zien we nog helemaal niet dat we als mens echt geroepen zijn om te heersen. Maar dan staat er in vers 9 zo mooi, maar wij zien Jezus. Ziende op Jezus. Of, als u aan het einde van de Hebreeënbrief kijkt, in Hebreeën 12 vers 2. Hebreeën 12 vers 2, daar staat ook weer datzelfde. Daar staat, laat ons oog, Hebreeën 12 vers 2, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Ken u dat lied? Heel oud bekend lied, Turn Your Eyes Upon Jesus. Prachtig lied, hè? Je moet naar Jezus kijken. Je moet naar Jezus kijken en je ontdekt waarom dat je hier op aarde mag leven. Turn Your Eyes Upon Jesus. Kijk naar Jezus en je weet waarom dat je leeft. En laat je niet afleiden door allerlei andere dingen om je heen. En wie zien we dan in de Jezus? Dan zien we in de Jezus, hoe wordt hij daar genoemd? De apostel en de hoge priester. We zien in de Jezus de apostel en de hoge priester. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hier wordt Mozes gezien. Mozes was de vertegenwoordiger van God onder het volk. En hier wordt Aaron gezien, de hoge priester. En het is mooi eigenlijk dat in Christus kwam als het ware de laatste vertegenwoordiger van God. Dat hebben we ook helemaal in het begin van de Hebreeënbrief gezien. In het begin van de Hebreeënbrief staat dat God door heel veel profeten gesproken wordt. En ten laatste door zijn zoon. Je kent misschien wel dat stukje dat de Heer Jezus vertelt over de pachters van de wijngaard. En hij zond slaven om de vruchten in ontvangst. En ten laatste zond hij zijn zoon. De Heer Jezus is als het ware de laatste grote apostel. De Heer Jezus had later zelf wel apostelen. Maar de Heer Jezus was zelf de laatste vertegenwoordiger eigenlijk van God hier op aarde. En de Heer Jezus was ook de laatste hoge priester die het uiteindelijke offer bracht. En in Mozes En in Aaron, de apostel en de profeet, of de hoge priester, vinden we als het ware Christus als de vervulling. Misschien wel goed om dat even uit elkaar te houden. Een apostel vertegenwoordigt, dat is heel eenvoudig, een apostel vertegenwoordigt God bij de mensen. En dat deed Mozes. Als God bijvoorbeeld wilde spreken tot het volk, toen zei God, kom maar even naar boven Mozes, dan spreek ik wel met jou en dan kom je later weer terug naar de berg en dan geef je het maar door aan het volk. Zelfs zo dat het volk zei, Mozes ga jij alsjeblieft naar boven, want wij durven niet. Ja? Dus Mozes die bracht Gods boodschap naar het volk. Die bracht Gods wet naar het volk. Vertegenwoordigde God bij het volk. Een hoge priester is net andersom. Een hoge priester vertegenwoordigt het volk bij God. Dat doet een hoge priester. Die brengt de mens tot God. Nou, dat is eigenlijk zo heel mooi, deze twee. De apostel en de hoge priester. Nou, lezen we van Mozes, de grote apostel. En een grotere apostel dan Mozes is er nooit geweest. Het is de grootste van het Oude Testament. Nou, lezen van Mozes dat hij in vers 5 staat dat, van Hebreeën 3, dat Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Heeft u enig idee wat daarmee bedoeld wordt? Dat Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Welk huis wordt daarmee bedoeld? Wat denkt u? Ik zal u eerlijk vertellen, Mozes was niet eens zo heel erg trouw in zijn eigen huisgezin. Daar liet hij wel eens een steekje vallen. Dat heeft God hem ook vergeven. Maar als hier staat, Mozes was getrouw in geheel zijn huis. Welk huis wordt dan bedoeld? De tabernakel, inderdaad. Hij was getrouw in dat huis, in die tabernakel, want er staat in de Bijbel, Mozes deed precies alles zoals God het hem geboden had. Precies zo getrouw heeft Mozes dat tabernakel laten bouwen. En hij was zo getrouw in dat huis dat hij zo'n omgang had met God. Er staat dat op een gegeven moment, ja, misschien wel goed om dat even te lezen in Numeri 12. En dan gaan we even terug naar het Oude Testament. In Numeri 12. En dat kan van geen mens in het Oude Testament ooit gezegd worden. Daarom was Mozes voor het Joodse volk de grootste. Vandaar dat ze ook tegen de heer Jezus zeiden, als je nou denkt dat je zo groot bent als Mozes. Mozes die gaf ons het manna. Nou, wat doe jij dan? Zo wilden ze Jezus vaak vergelijken met Mozes. Nou, hier staat in vers 7 van Numeri 12, waarin God antwoord geeft op het feit dat ze het gezag van Mozes probeerden te ondermijnen. En dan neemt God het voor Mozes op. En dan zegt hij in vers 7, of ja, misschien vers 6 te beginnen. Toen zei hij, hoort nu mijn woorden, indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heer mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem, maar niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Daar komt het vandaan, die uitdrukking. En wat staat er dan? Van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk. En niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Heeft u zich ooit afgevraagd, hoe kon Mozes Genesis schrijven? Hoe kon Mozes schrijven de eerste bladzijde van de Bijbel, de schepping van de wereld? Wie was erbij? Niemand was erbij. Ja, Adam en Eva waren er wel bij, maar die hebben echt niks opgeschreven hoor. Ziet u wat hier gebeurd is? God die zo'n nauwe omgang had met Mozes, die heeft hem alles verteld. En waarom is Mozes te vondeling gelegd in de Nijl om uiteindelijk aan het hof van Farao opgeleid te worden tot schrijver. Dat is ook niet zomaar toevallig geweest, want er waren in die tijd maar heel weinig mensen die konden schrijven. Ja, dat had God gepland. Zodat Mozes uit de mond van God alles op kon schrijven. Vandaar, dat weten we waarschijnlijk wel in het Duits, heb je niet Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar heb je eerste Mozes, tweede Mozes, dritte Mozes, vierde Mozes, vijfde Mozes. Het zijn de vijf boeken van Mozes. En Mozes heeft het allemaal op mogen schrijven uit de mond van God. Ja. En hier zien we dus heel duidelijk dat er niemand zo'n vertrouwelijke omgang had met God als Mozes. En wie durft zich dan te vergelijken met Mozes? Dat is er maar één. Niet alleen te vergelijken met Mozes, maar zelfs boven Mozes stond. En dat was Jezus. Getrouw in zijn huis, inderdaad, getrouw in zijn huis. Maar wat wordt er nog meer mee bedoeld? Dat Mozes getrouw was in Gods huis? Onder het volk. Israël, het volk Israël, werd ook wel het huis van God genoemd. Israël vormde als het ware ook Gods huis. En wat was Mozes getrouw in het huis van Israël? Hij heeft altijd God vertegenwoordigd. Hij heeft altijd het woord. Hij kwam altijd voor het volk op. Mozes was een dienaar, en dat staat er letterlijk, in het huis van God. En Christus was de zoon over het huis. En Christus wordt hier genoemd de bouwer, de bouwmeester van het huis. Waarin we kunnen zien dat Christus nog veel hoger was dan Mozes. Laten we eventjes met elkaar Mozes en Jezus vergelijken. Dat is trouwens een hele mooie vergelijking. Als je kijkt naar de geboorte van Mozes en de geboorte van Jezus, hebben die een parallel? De geboorte van Jozef, of net na de geboorte van Mozes en net na de geboorte van Jezus. Wat gebeurde toen bij alle twee? Egypte. Het land Egypte speelt daar een rol, maar nog iets anders. De kindermoord. De kindermoord in Bethlehem. En de moord van de jongetjes in Bethlehem en de moord van de jongetjes in Egypte. Daar heb je die eerste parallel al. Tweede parallel, dat vind je al heel duidelijk als Mozes op een gegeven moment groot is en dan ziet hij om naar zijn medebroeders en dan wil hij daar zijn medebroeders helpen. En wat doen zijn broeders dan? Die verwerpen hem. He, dan wil hij zijn broeders gaan helpen en die verwerpen, die willen niks met hem te maken hebben. We lezen van Mozes dat hij de smaadheid van Christus koos boven de schatten van Egypte. Waar lijkt dat op? Dat Christus zijn heerlijkheid losgelaten heeft en zich als het ware één gemaakt heeft met zijn volk. Dat is een derde parallel. Dat is nog een vierde parallel. Weet u dat Mozes in twee keer bereid was, en dat heeft hij ook duidelijk uitgesproken, om voor het volk te willen sterven? Op een gegeven moment zei God, en dat was nadat ze om het gouden kalf heen gedanst hadden, toen zei God tegen Mozes, Mozes, zonde je maar af van het volk. En weet je, dan zal ik uit jou een nieuw volk laten geboren worden, en dan zal ik dit volk ombrengen. En weet je wat Mozes toen zei? Heer, neem mij dan maar. Delg mij dan maar uit het boek. Maar behoud alsjeblieft het volk. Dat is een hele duidelijke parallel met de Heer Jezus. Nog een parallel, dat is dat Mozes zo, en dat staat ook letterlijk in de Bijbel, zo geijverd heeft voor het volk van God. Hij heeft zijn hele leven als het ware ingezet voor het Joodse volk. En dat zien we ook van de Heer Jezus, de ijver van God, hè? Die hem zo verteerd heeft. Heer Jezus, die ook zo vol ijver was voor de eer van God. We zien in een bepaalde gebeurtenis in het leven van Mozes, dat Mozes omstraald en bestraald was met de heerlijkheid van God. Is het ook niet bij de Heer Jezus, hè? Die zo bestraald werd met de heerlijkheid van God. En ja, als laatste kun je zeggen, ja, zoals Mozes zo'n persoonlijke, intieme omgang had met God. Ja, weten we dat ook van de Heer Jezus. Die zo'n enorme relatie had met zijn vader. Mozes boven, of God, de Heer Jezus, boven Mozes verheven. Meer dan Mozes. En dan staat er zo mooi in dat, laten we daarmee afsluiten. Zoals Israël, dat volk van Israël, in allerlei facetten altijd maar weer erop aankon, Mozes is er. Ze konden Mozes vertrouwen. Hij was de apostel. Hij was zo getrouw. Op hem kon je bouwen. En er is nooit een moment geweest dat Mozes zei, nou bekijk het maar. Je kon altijd op Mozes bouwen. En daarom staat er ook dat wij zo betrouwbaar mogen zijn. Een betrouwbare grote Mozes mogen kennen als de Heer Jezus. De Heer Jezus die nog veel betrouwbaarder is dan Mozes. Wat een vertrouwen straalde Mozes uit. En dan staat er dat dat laatste vers. Zijn huis zijn wij. Zoals Israël bij Mozes hoorde, zo mogen wij bij Jezus horen, die ook onze apostel, onze grote Mozes wil zijn, die voor ons uit wil gaan en ons door de woestijn wil leiden. En dan staat er in vers 6, zijn huis zijn wij, indien we de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Er zijn hier drie hele belangrijke kenmerken. Zijn huis zijn wij. Dat betekent, dit is niet zomaar een garantie voor altijd. Het is niet zomaar dat Heer Jezus zegt, blijft in mij. Het is niet zomaar van, zijn huis zijn wij, nou dat is afgedane zaak en dat zal ook nooit meer veranderen. Weet u dat er vandaag kerken zijn waar je niet zo zonder meer kunt zeggen, dit is het huis van God. Grote kerken soms, waar de Jezus helemaal niet meer woont. Een voorbeeld in Openbaring 3, daar wordt gesproken over de gemeente van Laodicea, die alles heeft, alle rijkdom, alle gaven, denkt men. Maar wie staat er aan de buitenkant te kloppen? Jezus stond er buiten. Ze dachten het huis van God te zijn. Er zijn heel veel kerken geweest in Turkije. De eerste gemeenten zijn daar geweest. En wat staat er? Als jullie je niet bekeren, dan wordt de kandelaar weggehaald. En heel veel kerken zijn uit Turkije weggehaald. Daar ging het huis van God. Het is niet zomaar wij zijn het huis van God en ons kan niets meer overkomen. Wij zijn het huis van God en er zijn er drie dingen die heel belangrijk zijn. Vasthouden. Zie je het staan? Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde toe vasthouden. Dat is het eerste. Ten tweede, tot het einde toe. Een constant vasthouden. En dan het derde wat hier zo bij staat. Onverwrikt. Dat onverwrikt, dat betekent bijna dat je, ja, dat je eigenlijk zo strak bent. En niet in discussie wil gaan. Dat je als het ware een hele, ja, rechtlijnige houding aan moet nemen in deze wereld. Er komt zoveel verleiding op ons af. Ook geestelijk. En dan kan het voorkomen dat andere kerken wel eens zeggen of andere mensen wel, oh, wat zijn jullie toch star? Nou, we zijn helemaal niet star. Maar we houden vast aan het woord. We moeten die lijn volgen. We moeten op Jezus blijven zien. En wat is het dan, die vrijmoedigheid, hè? die vrijmoedigheid. Ik heb daar heel even een paar teksten over opgeslagen. Vrijmoedigheid. Kijk, u weet dat Mozes een enorme vrijmoedigheid had bij God. Zo zelfs dat hij zei, Heer, ik wil graag uw heerlijkheid zien. Ik wil u nog beter leren kennen. Zo kwam Mozes bij de Heer over de vloer als het ware. Nou, die vrijmoedigheid die wordt beschreven in hoofdstuk 4 vers 16. Laten we dan mee eindigen. Wat doet die vrijmoedigheid? In 4 vers 16 daar staat, in de Hebreeënbrief dan, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Vrijmoedigheid heeft ook iets te maken met vrijheid, ontspannenheid, enthousiasme, vrijmoedigheid. En we zullen straks zien wat het tegenovergestelde is. Hoofdstuk 10 vers 19. Hoofdstuk 10 vers 19. Daar staat het ook weer. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in het heiligdom. Om bij God op audiëntie te komen. We hebben volle vrijmoedigheid. En in datzelfde hoofdstuk vers 35, daar staat: geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Die vrijmoedigheid. Wat staat er nou tegenover vrijmoedigheid? En misschien is het goed om dat als laatste nog te lezen. Dan iets na de Hebreeënbrief krijg je de Jacobusbrief, Petersbrief en dan de Johannesbrief. In 1 Johannes 2 vers 28. Daar staat: en nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan. Dat zijn die twee uitersten. Vrijmoedigheid, dat is dat je, ja, vrijmoedigheid heeft te maken dat je vol bent van de liefde van de Heer. Liefde. En niet beschaamd staan. Nou, ik hoop van ganser harte dat we, ja, in onze relatie met de Heer, ziende op Jezus, vanuit deze vrijmoedigheid mogen leven. Met Jezus als onze apostel en hoge priester.